verband met de huisbezoeken. Die zijn als volgt geregeld. Maandagmiddag bij zuster Schuurman Peeman en bij de familie Jansen. En maandagavond bij broeder H. Schellevis en zuster A. Knapen bij de aan de Lijsterbesweg. Woensdagmiddag bij de familie Wessels aan de Prins Bernhardlaan. En donderdagmiddag bij de familie Blok aan de Stenenweg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 36, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. 36, het tweede vers. Wij lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Galaten. We lezen het vijfde hoofdstuk uit die brief. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers. Wij lezen samen dus Galaten 5. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd ter waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of ze ook afgesneden wierden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat ge van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn? Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken in ieder dan met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen nogmaals naar de 38e zondag van onze catechismus luisteren. Dat is de zondag waarin ons het vierde gebod verklaard wordt, het gebod betreffende de Sabbatdag. We hebben daar al een en andermaal bij stilgestaan, maar er is in het laatste deel van zondag 38 nog een passage die we nog niet hebben overdacht. Dat laatste gedeelte, misschien is het goed om de hele zondag nog een keer te lezen en dan beseft u vanzelf wel welk gedeelte vanavond onze aandacht speciaal krijgt. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden en dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rustte, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Heere, het is opnieuw uw dag. We hebben in de prediking van uw woord in de afgelopen weken al een paar maal stilgestaan bij de betekenis van deze dag, bij de zegen van deze dag. Bij de bedoeling die u ermee hebt en die wij er ook mee moeten hebben. En als we dan vandaag weer deze rustdag mogen beleven en als we op deze dag weer naar uw huis mochten komen om hier uw woord te horen en om andere dingen te doen die bij de eredienst behoren, die daar onderdeel van zijn, dan vragen we u ootmoedig, Heere, wilt gij ons samen zijn verrijken met uw inkomst? Als we aan onszelf zijn overgelaten en als het allemaal van onze inbreng zou afhankelijk zijn, dan zal deze dag ons geen zegen brengen, dan zal ook deze kerkdienst ons geen echte zegen brengen. Want echte zegen komt alleen van u. En echt een gezegende kerkdienst beleven we als we u in uw huis, in uw woord mogen ontmoeten. En als gij door uw woord, toegepast door uw Heilige Geest, tot ons hart spreekt. Dan zal er ook inderdaad iets van uitgaan, Heere. Dan zal er ook iets zijn dat ons bijblijft, dat niet voorbij gaat en dat niet alleen maar tot deze dag behoort, maar dat ook morgen en verder in ons leven als een geschenk van u, als een ontmoeting met u, ons bij mag blijven en in onze gedachten mag overblijven. Gij zijt de God die u wilt laten ontmoeten in uw huis, Heere. Gij hebt dat zelf beloofd. Waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden, zo luidt het woord. Een ander woord, ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Heren, en zo zijn er nog meer dingen die gij gezegd hebt, mogen we daar geloof aan hechten. En mogen we die beloften tegelijkertijd ook als een pleitgrond gebruiken om u te bidden dat u inderdaad in ons midden wilt wonen en werken. Heren, als het om verdiensten aan onze kant zou gaan, dan was er geen verwachting. Dan konden we er inderdaad niet op rekenen. We hebben in onszelf ook niets waarop wij zouden kunnen pleiten en waarop wij u de Heere zouden kunnen wijzen. U bent het niet verplicht, Heere, om naar ons om te zien. U bent het niet verplicht om ons uw zegen te geven en uw gunst te betonen. Als u naar recht zou handelen en we kregen naar wat wij verdiend hebben, dan ging uw woord ledig tot u terug. En dan deed het niets en dan deed het nooit meer iets in ons leven. Maar Heere, gij maakt zondaren zalig, niet omdat ze het verdiend hebben. En gij brengt zegen in een leven dat onder de vloek verdient te liggen. Niet omdat zo'n leven toch nog enige waardigheid zou hebben overgehouden. En gij bezoekt mensen, niet omdat zij zo gewillig zijn en omdat zij zo godvruchtig zijn, maar gij doet al die dingen om uzelfs wil, om uw naams wil. Gij doet het omdat gij daar lust in hebt, Heere, en dat geeft hoop. Dat mag ons ook vanavond toch ook hoop geven, als wij naderen tot u en u om uw onmisbare, maar we moeten er tegelijkertijd ook bij zeggen, verbeurde zegen vragen. Heere, wilt gij om Christus wil ons nog bezoeken met uw heil? Nou ligt uw woord immers weer voor ons. We mogen dat dan lezen via de uitleg die onze catechismus ervan gegeven heeft, maar het is uw woord, Heere. En dat woord is onfeilbaar. Dat woord wijst de weg zuiver. Dat woord spreekt ook van uw genade. Dat woord verkondigt dat gij alles ondernomen hebt om zondaren zalig te maken. En dat gij het werk niet alleen begint, maar dat het werk dat door u begonnen is ook zal worden voltooid. Daar getuigt ge immers zelf van, o God. O mogen we het geloven en mogen we dat woord dan beluisteren met alle aandacht van ons hart. Geconcentreerd op dat wat u ons te zeggen hebt. Heere, bewaar ons voor alles wat ons ervan zou kunnen aftrekken en wat ons zou kunnen afleiden. Er zijn zoveel dingen waardoor we weggetrokken kunnen worden bij uw woord vandaan. Dingen waar we ook in de kerk nog mee bezet en mee vervuld kunnen zijn. Verlos ons ervan, Heere, en geef datgene wat u ons vanavond te zeggen hebt ook werkelijk tot ons door mag dringen en dat het ingang mag hebben in onze harten. Zo zal het ons tot zegen zijn en zo zal het u ook tot verheerlijking dienen. Zo zult gij ook van datgene wat u onder ons en in ons doet de eer ontvangen, Heere, de eer die u waard bent te ontvangen. Geef ons uw genade te beleven. En wil Satan weren en hem verhinderen om zijn werk te doen. Zijn werk dat uiteindelijk toch alleen maar de verwoesting van onze ziel beoogt. Laat hem daartoe geen gelegenheid ontvangen, Heere, en laten wij hem geen gelegenheid geven. Zegen uw woord waar het in deze wereld ook mag worden verkondigd. Wilt u er in meekomen? Want Heere, daar ziet alles toch op. Toen de apostelen uitgingen, toen hebt u het bewezen en zo staat het ook beschreven. De Heere wrocht mede. En toen was er vrucht. En toen ontstonden er gemeenten. En toen werden er mensen uit de duisternis overgebracht in het licht. En toen leed Satan de nederlaag. En toen was er niet alleen maar bekering in aanvang, maar toen was er ook bekering in voortgang. En toen was er toename in heiligheid. En toen werd er ook gevonden een opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, toen werd beleefd, toen werd ondervonden dat gij uw kerk bouwt en dat gij uw kerk ook beschut en bewaart. Als gij dat doet, Heere, dan zullen er ook in de tijd waarin wij leven wonderen gebeuren. dan zal ook in onze dagen uw koninkrijk worden uitgebreid. Dan zullen er ook in onze tijd nog mensen voor u leren buigen, die hun verzet opgeven. Dan zullen er ook in onze tijd nog gesloten harten opengaan. Dan zullen er ook in onze tijd nog blinde ogen ontsloten worden. Dan wordt ook nu nog uw kerk uitgebreid en het getal van hen die zalig zullen worden zal vermeerderen. Heere, wilt u die dingen doen zoals toen, zoals eertijds? Doe ze ook nu. Doe ze ook in ons land, doe ze ook in ons midden, maar doe ze alom en overal. En wilt gij uw grote daden verheerlijken, o God, in het feit dat er velen, ja kon het zijn, velen aan Satans macht en invloed worden ontrukt. Zegen alle arbeid die in dat opzicht gedaan mag worden, in het uitdragen van het evangelie, in ons land, in andere landen, op het zendingsveld, onder heidenen die er nog niet eerder van gehoord hebben. Geef dat uw zegen erop mag rusten, ook als uw evangelie verkondigd mag worden onder Israël, aan de Joden die verblind zijn en die geen zicht hebben op die enige en volkomen, maar ook reeds gekomen zaligmaker. Heere, sterk al degenen die gij een taak gegeven hebt in de dienst van het evangelie, ver weg of dichtbij, mogen ze in uw kracht en door uw bekwaammakende genade ook voortgaan en volhouden, ondanks tegenspoeden en ondanks teleurstellingen. Laat uw zegen op al dat werk mogen rusten. Heere, breid uw koninkrijk uit. En geef dat ook allerlei hulpdiensten in het kader van de verkondiging van het evangelie ook gezegend mogen worden. We willen u erkennen dat degene van de werkgroep Oost-Europa die een reis gemaakt hebben daarheen in de afgelopen week ook weer in welstand mochten terugkeren. En dat ze daar hun werk hebben mogen doen en dat ze daar ook nieuwe mogelijkheden hebben mogen ontdekken om het werk voort te zetten. Heere, wilt gij ook die arbeid zegenen? Wilt gij er gebruik van maken en mag het alles ook dienen tot bevordering van het evangelie en tot de komst van uw koninkrijk? Heere, wees gij zo met ons. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht, ook al wordt dat niet beseft. Ach, uiteindelijk, zonder uw zegen zal alles mislukken. Maar niet iedereen is zich daarvan bewust. En daarom, o God, er zijn er die verantwoordelijkheden dragen. En die zelf niet beseffen dat ze hun taken en hun verantwoordelijkheden alleen kunnen waarmaken met uw hulp en met uw kracht. En die er daarom ook geen behoefte aan hebben om uw aangezicht te zoeken, om bekwaam gemaakt te worden. Laten wij dan voor hen mogen bidden, Heere. En laten wij u dan mogen bidden dat er ook degenen die in hoogheid zijn gezeten en die geroepen worden om te regeren en leiding te geven, van u de nodige wijsheid en inzicht mogen ontvangen. En dat u ze zelf ook zicht wilt geven op hun geringheid, op hun afhankelijkheid en op de noodzaak om met wijsheid van boven begiftigd te worden. Denk aan ons koninklijk huis. Denk aan onze koningin en alle die tot haar gezin en tot de bredere kring van het huis van Oranje behoren. Heere, wilt gij daar ook genade verheerlijken? En wilt gij uw geest daar doen werken tot roem van uw deugden, o God? Mogen wij zo vragen of gij ons gedenken wilt in uw genade? Al onze noden wilt vervullen uit uw volheid in heerlijkheid, en niet met ons doen naar onze zonden en afmakingen. Hoor ons nog, o God, om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij zingen uit de 19e psalm. Psalm 19, de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht. Wij gaan deze verzen zingen en u krijgt intussen gelegenheid om uw gaven te geven ten behoeve van de diaconie. In de verklaring van het vierde gebod heeft onze catechismus ons verteld wat de bedoeling van de dag des Heren is. Wat Gods bedoeling met ons ook op zijn dag is. Hoe we die dag hebben te besteden, wat we op die dag hebben te doen en wat we op die dag hebben te laten. Maar behalve dat de catechismus ons over de betekenis van die dag en de invulling van die dag het een en ander te zeggen heeft, worden we aan het slot van antwoord 103 ook gewezen op het feit dat de Sabbatdag door de Heere bedoeld is als een teken van nog weer andere dingen. Dat hoort er ook bij. En terecht heeft onze catechismus deze gedachte in een enkel woord ontvouwd. Gods dag, de dag des Heren, is inderdaad ook bedoeld om een teken te zijn. Wij vinden dat bijvoorbeeld ook in het woord van God zelf, in het 31ste hoofdstuk van het boek Exodus, waar in het 13e vers te lezen staat: Gij nu spreekt tot de kinderen Israël, zeggende, Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen uw lieden bij uw geslacht. En dan kunnen we de vraag stellen, waar is de sabbat dan een teken van? Onze catechismus laat ons zien dat de sabbat een teken van twee zaken is. In de eerste plaats is het er een teken van dat we al de dagen van ons leven van de zonde hebben te rusten. En in de tweede plaats is de sabbat een teken van de eeuwige sabbat, van de rust die er overblijft voor het volk van God. Wel nu, deze twee dingen zijn toch ook wel van zodanig belang dat we er onze aandacht in een kerkdienst aan zullen mogen en moeten geven. Allereerst is de sabbat dus een teken van rusten van de zonde. Ik hoef dat allemaal niet te herhalen wat we al eerder gezien hebben in de twee vorige keren. Maar de sabbat is natuurlijk de rustdag waarop we bepaalde dingen niet doen. Waarop we bepaalde dingen die tot het gewone dagelijkse leven behoren laten rusten. Al onze dagelijkse arbeid dient te geschieden in 6 dagen en dan moet het ook klaar zijn, zegt de Heere. En die ene dag die hij voor zich en voor zijn dienst heeft afgezonderd en waarvan hij meent en waarvan hij gebiedt dat wij die dag in zijn dienst zullen besteden, die dag zal gekenmerkt worden door rusten van al die dagelijkse arbeid. Overigens zijn dat natuurlijk geen verboden dingen. Al de dingen die we in de week doen, dat zijn geen verkeerde dingen. Maar God wil, alhoewel ze geen verkeerde en geen verboden dingen zijn, toch dat we ze op de zondag laten liggen. En natuurlijk geldt dat ook voor de dingen die wel verkeerd zijn. Voor de dingen die God in zijn wet wel uitdrukkelijk verboden heeft. Voor alle zonden. Maar die moeten niet alleen op de zondag blijven liggen. De door God verboden dingen moeten alle dagen blijven liggen. Daar zullen we ons nooit mee bezig mogen houden. Daar moeten we, zo zegt onze catechismus, alle dagen van rusten. Wat zijn dat dan? De ongeoorloofde dingen. Wel, onze catechismus noemt ze boze werken. En dat zijn eenvoudig al die dingen die we, het zijn met onze woorden, het zijn met onze daden, maar ook met onze gedachten, doen tegen Gods heilige wil in. Al datgene wat tegen Gods wet ingaat. Boze werken. Duidelijk een tegenstelling tot goede werken. En goed is wat met God overeenstemt en met Gods wil en met Gods wet. Boos is, verkeerd is, wat juist niet met God en met zijn wil en met zijn wet in overeenstemming is, maar daartegen ingaat. Nou, daar moet de mens zich al de dagen van zijn leven van onthouden. Om het nog weer anders te zeggen, en we hebben dat gelezen in het 5e hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, niet waar? Daar wordt gesproken over de werken van het vlees. En die werken van het vlees worden allemaal opgesomd. Daar hebt u ze, de boze werken. En of je ze nou met de daad bedrijft, of dat je ze nou met het woord bedrijft, of dat je ze nu met de gedachten bedrijft. Dat zijn allemaal boze werken. Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen. En dan is de rij nog niet compleet, want dan zegt Paulus, en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En daarom moeten ze nagelaten worden. Daarom moeten ze bestreden worden. Daarom moeten we van die boze werken rusten. En dat doet de mens van nature nou juist niet. Juist niet. Want het feit dat hij zondaar is in zijn bestaan, en dat zijn we, zoals we op de wereld gekomen zijn, kinderen van Adam, kinderen des toorns, die buiten staan en niet eens in het rijk van God kunnen komen, tenzij daar een goddelijk wonder aan ons gebeurt, het wonder van de wedergeboorte. Mensen die onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dat zijn we en daarom doen we nou juist datgene wat niet behoort gedaan te worden. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En dat is het bedenken dat bij ons gevonden wordt. Zo zijn we nou van nature altijd bezig. Het bedenken des vleeses. En daarin openbaren we onze verkeerdheid en onze vijandschap tegen God. Of om het nog met een paar andere woorden uit hetzelfde woord van God te zeggen. Ik denk aan wat de apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze. Als hij nog eens even terugkomt op hoe het vroeger was, toen ze nog niet bekeerd waren, toen ze nog niet tot het geloof gekomen waren, toen ze nog niet hadden leren kennen de genade Gods in Christus. En zegt de apostel dat ze toen dood waren in de misdaden en in de zonde. En dat is al een radicaal woord. Dood in de misdaden en in de zonde. En dan zegt hij daarbij, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Gemeente, zo ziet het eruit met een mens. Zo is het oordeel Gods over ons van nature. Dat is om te huiveren. Dat een mens die door God goed geschapen is, zo ontadeld, zo verdorven geworden is, en dat hij vanuit zijn verdorven bestaan niet anders doet en niet anders kan doen dan vijandschap tegen God produceren. Dat komt uit zijn vlees, dat komt uit zijn verdorven hart voort. En daarom is hij een kind des toorns. En nu zegt de Heere, en dat zegt hij ook door ons de zondag te geven. Hij zegt het op 100 andere manieren ook. Maar hij zegt het ons onder andere ook door ons de zondag te geven, waarop hij zegt, rusten van je dagelijkse werk. Hij zegt van die zondag ook, en dat is nou ook een teken, dat u al de dagen van uw leven, van uw boze werken dient te rusten. Nou kwam het daar nu al van, gemeente. Is het al zo ver gekomen dat we met onze boze werken leerden breken en dat we er tegen begonnen te strijden en dat we vanuit een ander beginsel zijn gaan leven, het beginsel van de liefde tot God en de liefde tot Gods wet. Het beginsel van de gehoorzaamheid. Om in de gehoorzaamheid in de wegen des Heren te gaan en om zijn wil te doen. Het beginsel van de oprechte bekering, is dat er in ons leven? Of gaan we nog altijd diezelfde weg van het vlees, van het verdorven bestaan? En zijn we nog altijd kinderen des toons, dan zijn we nog altijd buitenstaanders. Dan zijn we nog altijd niet in het rijk van Gods genade binnengekomen. En als we dat in onze levensdagen niet leren beoefenen, binnengaan in dat koninkrijk, dan zal straks onze ervaring zijn dat de deur dicht zit en dat we nooit meer binnen zullen kunnen gaan. En als er nooit een breuk met onze zonde gekomen is, dan zullen we die zonde altijd moeten doen. Omdat er dan geen genade meer is. Dat zal zijn, verloren zijn. En dat voor eeuwig. En daarom laten wij vandaag luisteren naar die boodschap die God ons ook geeft in het teken van de zondag. Dat we zullen gaan rusten van onze boze werken. Dat zegt de apostel Paulus ook niet waar. Onze catechismus zegt dat niet zomaar op eigen gezag. Maar de woorden die onze catechismus gebruikt, die zijn, ik zal niet zeggen letterlijk, maar dan toch wel in afgeleide zin uit het woord van God af te lezen. De apostel Paulus schrijft daarover. Ik kom maar weer bij dat vijfde hoofdstuk van de Galatenbrief terug. Ik verwijs u zometeen nog naar een ander hoofdstuk uit een van de brieven van Paulus. Maar de apostel Paulus zegt dat in het vijfde hoofdstuk van de Galatenbrief in bijvoorbeeld het 16e vers. Ik zeg u, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Geef niet toe aan datgene wat het vlees begeert, wat het zondige bestaan in u begeert. Zelfde zegt de apostel, zei het dan met andere woorden, in bijvoorbeeld het zesde hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen. Daar zegt hij het zelfs ook nog uitvoeriger. In het 12e vers, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wel, en dan zijn er nog wel meer woorden uit de schrift te citeren die een gelijke strekking hebben. De Heere heeft met name zijn knecht Paulus, maar ook andere van de Bijbelschrijvers, er dan toch maar voor gebruikt om ons deze dingen in herinnering te roepen. U zegt, maar is dat dan nodig, dat het nu voor natuurlijke en onbekeerde mensen nodig is om erop gewezen te worden dat ze bekeerd moeten worden? Ja, dat ligt voor de hand. Maar de apostel heeft hier toch heel kennelijk en in Galaten 5 en in Romeinen 6 de ware christenen op het oog. Mensen die uit de dood levend geworden zijn. Moeten zij ook nog keer op keer aangespoord te worden om niet de begeerlijkheden van het vlees te volbrengen? Je mag toch verwachten van iemand die God lief gekregen heeft en die naar eigen getuigenis ook liefde tot de dienst en tot het woord en tot de inzettingen van de Heere liefde gekregen heeft. Je mag toch van zo iemand verwachten dat hij nu vanuit de keus van het nieuwe leven als het ware vanzelf in toewijding aan de Heere zal leven. En dat hij daarom zulke aansporingen en zulke vermaningen niet meer nodig zou hebben. Kiest een wedergeboren mens dan als niet als het ware vanzelf het pad van de gerechtigheid? Ach, Als we onszelf enigszins leren kennen, dan weten we dat er ook na ontvangen genade nog zoveel in ons overgebleven is, wat niet behoort over te blijven in een wedergeboren hart. Dan weten we uit de schrift, want de voorbeelden zijn daar heel eerlijk door de Heere opgetekend, maar we weten ook uit eigen ondervinding dat we zulke aansporingen wel degelijk nodig hebben. En dat de Heere het ook niet maar een keertje moet zeggen, maar dat hij het herhaaldelijk moet zeggen. En dat het er ondanks de herhaalde aansporingen vaak nog niet van komt. Althans, dat er nog zoveel beneden de maat blijft. Onze oude natuur, die nog niet dood is. En daarom is er in het leven van wedergeboren mensen zo menigmaal toch nog wel een wandelen naar de begeerlijkheden van het vlees. En dan zien we het in de schrift gebeuren. Soms worden de mensen door het kwade licht verrast. Petrus had er niet op gerekend. Petrus was niet met de bedoeling om Jezus te verloochenen naar het paleis van Caiaphas gegaan. Dat was zeker zijn opzet niet. Naar wat hij beloofd had, naar wat hij de Heere gezegd had, zijn bereidheid uitgesproken had om desnoods, als het dan inderdaad moet, zijn leven voor de Heere te geven en met hem de dood in te gaan. Naar wat hij daar gezegd heeft, kunnen we niet aannemen dat Petrus met bewuste opzet in het paleis van Caiaphas was gekomen om daar zijn meester nadrukkelijk te verloochenen. Zo verdorven was hij niet. De genade Gods had hem toch een discipel gemaakt. Maar als een discipel toch op eigen kracht gaat vertrouwen, als een discipel meent te kunnen staan, meent te kunnen volstaan ook met vroegere ervaringen en voldoende te hebben aan vroegere belijdenissen, dan kan het wel eens gebeuren dat hij door het kwade licht verrast wordt. En dan is er maar een dienstmeisje voor nodig om hem helemaal te vellen en hem zover te brengen waar hij eigenlijk niet eens wilde komen, namelijk tot het verloochenen van zijn meester. Zo kan het soms gaan. En dan stort de mens zich in een onbewaakt ogenblik. Als hij niet gewaakt heeft bij zijn eigen hart. En als hij niet in afhankelijkheid gesmeekt heeft om de bewarende genade van Gods geest. Dan valt een mens zomaar in een diep ravijn waar hij uit eigen kracht ook nooit meer op zal kunnen komen. Soms gaat het nog weer anders in het leven van Gods kinderen. Soms zien we dat in de schrift ook anders gaan, dat er wel overleg is. Een kwaad overleg. En dat Gods kind niet alleen maar nalatig is in het waken, maar dat een kind van God zelfs bij het binnensluipen van zondige gedachten niet tegen die zondige gedachten zegt heen en uit, maar ze begint te voeden en te koesteren en daarop doorgaat, zodat van het een het ander komt en de gedachten, de zondige gedachten tenslotte vorm gaan krijgen in zondige plannen en de zondige plannen gerealiseerd worden in zondige daden. Wat denkt u van David? Op het dak van zijn paleis. Daarom, omdat dat er nog altijd is, die neiging tot het kwaad, die verdorvenheid die niet overwonnen is, die oude natuur die niet dood is, omdat dat er nog altijd is, daarom moet de Heere via zijn woord en via allerlei andere dingen ook zijn volk nog steeds maar weer aansporen dat ze de zonde niet zullen doen en dat ze de begeerlijkheden van het vlees niet zullen volbrengen en dat ze hun leden niet zullen stellen tot wapenen der ongerechtigheid. En dat wil de Heer op herhaalde wijze zeggen. En dat wil hij ook via het teken van de Sabbat zijn volk met name inprenten. Mijn volk rust nu. Niet alleen op de Sabbat van uw dagelijkse werken. Maar rust nu alle dagen van uw leven, ook van uw boze werken. Kan een mens dat dan? Kan een mens dat dan? Ach, wat een mens allemaal kan en wat een mens allemaal niet kan. Dat zijn zo de vragen waar wij ons dan vaak mee bezighouden. En waar we ons dan eigenlijk ook achter verschuilen. En waar we dan een excuus van maken. Want dan zeggen we, ja, maar dit gebod staat er wel en zo zou het wel moeten. Maar, en dan komen we met onze onmacht en dan komen we met onze onmogelijkheden. En dan hebben we niet zelden de conclusie getrokken, een mens kan er toch zelf ook maar niks aan doen. Onze catechismus wil dat soort redeneringen toch voorkomen, gemeente. Want als gesproken wordt in dat gedeelte van antwoord 103, waar we het zojuist over hadden, dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken moet rusten, dan wordt daar in één adem aan toegevoegd hoe dat nu gerealiseerd zou kunnen worden. Namelijk als de Heere door zijn geest in mij werkt. En, zo wordt het hier geformuleerd, daar wordt nu een kind des Heeren toe geroepen om de Heere door zijn geest in zich te laten werken. Anders gezegd, die geest geen hindernissen in de weg te leggen. Die geest niet tegen te staan, want die geest is welgewillig. Die geest is welgewillig in het leven van Gods kinderen, om ze van de zonde af te voeren en ze op de rechte weg te leiden. Die geest is welgewillig om ze toe te doen nemen in heiligheid en in deugd. Maar er zijn zoveel dingen waardoor de geest kan worden tegengestaan. En vandaar dat het hier zo heel nadrukkelijk geformuleerd wordt. Niet in een passieve zin, maar in de actieve zin, waarbij tegelijkertijd de verantwoordelijkheid heel sterk naar voren gebracht wordt. Ik moet God door zijn geest in mij laten werken. Want ja, anders kan het ook nooit rusten van je boze werken. Dat kan een mens inderdaad niet. In eigen kracht. Hij kan de knop niet omdraaien en zeggen, nou denk ik geen zonde meer. Hij kan niet besluiten om te zeggen, en nu is de zonde geen verleiding meer voor mij. Hij kan zich niet resoluut en overal afkeren en zo afschermen tegen zondige verzoekingen en verleidingen, zodat hij er onvatbaar voor geworden is. Er blijft altijd die vijand binnen de vesting en die zet de poorten iedere keer toch weer open. Nee, in eigen kracht lukt dat niet, maar God heeft ook nooit gezegd dat dat in eigen kracht moet. God heeft gezegd dat er een weg is en dat er een middel is en dat de Heilige Geest er is. Want als de Heilige, let u op dat bijvoeglijke naamwoord, als de Heilige Geest werkelijk in het hart en in het leven aan het werk is, dan zal de Heilige Geest krachtens zijn eigen heiligheid ook heiligend werken. Niet waar? En dat zei de apostel Paulus ook in datzelfde 16e vers van Galaten 5, het hoofdstuk dat we reeds gelezen hebben. En ik zeg, wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Wandelt door de geest. En als dat door genade beoefend mag worden, dan komen er in de plaats van die werken van het vlees, die Paulus hier in dit hoofdstuk opgesomd heeft, die lange lijst van afgoderij en hoererij en al die andere dingen, in plaats van die werken van het vlees, komt dan de negenvoudige vrucht van de geest? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. De negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. In alle opzichten precies het tegenovergestelde van de werken van het vlees. En als de Geest werkelijk aan het werk is, dan komen die dingen en dan worden die beoefend. En dan worden die ook, zij het dan niet compleet en perfect, maar dan worden die dingen toch zichtbaar. Als de Geest gaat werken, oh, dan krijg ik geen zin meer in de zonde. Maar dan krijg ik lust in gerechtigheid. Als de Geest gaat werken, dan gaat mijn neiging om te zondigen zwijgen. En dan komt er een begeerte om de wil van God te doen. En in liefde tot God en mijn naaste te leven. Als de Geest aan het werk is, dan krijgt mijn geweten iets teers. Als de Geest aan het werk is, dan zegt Jozef in het uur van de verleiding. En dat was echt een verleiding. En Jozef was zondaar genoeg en hij had zaden van ongerechtigheid genoeg in zijn verdorven hart om op de verleiding ja te zeggen. Maar Jozef zegt, doordat hij wandelt in de Geest, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God. Dat is de teerheid van zijn geweten. En dat is het resultaat van het werk van de Heilige Geest. En daarom kan Jozef op dat moment staande blijven. Dat is geen verdienste van hem. Dat is nog minder prestatie van hem. Dat is datgene wat de Heilige Geest in hem doet. En omdat hij wandelt in de Geest, daarom volbrengt hij de werken van het vlees niet. En daarom stelt hij zijn leden op dat moment niet tot wapenen der ongerechtigheid, maar tot wapenen der gerechtigheid. En ik weet wel, dat wordt dan door de wereld niet gewaardeerd. En dat werd door die vrouw van Potifar en door haar man ook nog niet gewaardeerd. En Jozef komt ervoor in de gevangenis. En Jozefs weg gaat nog verder door de diepte. Maar, dat zij dan zo. De Heere was met hem. En dat is heel wat meer waard dan dat hij de gunst van Farao of de gunst van Potifar zou hebben. De Heere was met hem. Wel nu, nogmaals, dat is de weg die de Heere wijst. En om daar nu deel aan te krijgen, en om daar nu gedurig onder invloed van die Geest te staan, moeten wij toch maar heel goed bedenken wat onze catechismus hier zegt, dat we de Heere door zijn Geest in ons moeten laten werken. En als je daar ook dan je onmacht bij gevoelt, ik bedoel dat je er niet zo in één keer hiervan zegt, ja, maar dat kan een mens ook alweer niet. Als je je onmacht om dat te doen gevoelt, laat dan het gebed vermenigvuldigen dat de Heere er ons zelf voor zal bewaren, om die Geest allerlei obstakels en weerstanden in de weg te leggen, zodat hij buiten ons leven gesloten wordt. Laten we teer zoeken te leven. Blust de Geest niet uit, zegt de Schrift. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, zegt de Schrift. Nou, zo in diepe afhankelijkheid, als mensen die het beseffen, hoezeer die Geest en zijn heiligende en vernieuwende invloeden en werkingen nodig zijn, om dan als zo'n behoeftig, zo'n afhankelijk mens te smeken, Heere, och, schonk gij mij de hulp van uw Geest. Mocht die mij op mijn paden, wat voor paden dan ook, altijd tot een leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. En dan leefde ik onbevreesd. En dan leefde ik ook in oprechtheid. En dan leefde ik ook in afhankelijkheid. En dan leefde ik ook als een mens die er enig besef van gekregen heeft. dat we de werken des vleeses moeten kruisigen en uitdoen. Nou, daar herinnert ons elke zondag aan. Elke zondag, elke rustdag. Dat er een heilig gebod is en dat God er in het leven van de zijnen ook nog een heilig recht op heeft. Om van al dat ze van alle boze werken zullen rusten. En dan, de Sabbat is ook een teken, en dat is dan het slot van antwoord 38, van zondag 38, van de eeuwige Sabbat. Alzo, zo staat er, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Er is dus een relatie tussen rusten van onze boze werken en het aanvangen, het beginnen van de eeuwige Sabbat. De eeuwige rust. Is dat bijbels? Ja, is er een eeuwige rust? Ik denk, en dat hebben we niet gelezen, maar daar moeten we dan onze aandacht nu toch maar even aan geven, aan een hoofdstuk in de Hebreeënbrief, het vierde hoofdstuk. Daar wordt het letterlijk zo gezegd. Er blijft, vers 9 van Hebreeën 4, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. En nou komt dat woord rust in Hebreeën 4 twee maal of meer dan twee maal voor, maar in twee verschillende betekenissen. Alleen dat wordt u niet duidelijk als u onze vertaling leest. Er zijn twee Griekse woorden die in onze vertaling op dezelfde manier vertaald worden. Allebei door het woordje rust. Maar het woordje dat hier in vers 9 van Hebreeën 4 met rust vertaald is, dat zou u dan voortaan maar moeten verstaan in de zin van, er blijft dan een sabbatsrust over voor het volk van God. En die andere rust waarover gesproken wordt, dat moet u dan verstaan als een pauze. En natuurlijk, de Heere geeft ook wel eens een pauze in ons leven. Een periode van rust, waarna je weer verder moet. Dat is met de discipelen bijvoorbeeld het geval als de Heere Jezus hen met zich meeneemt naar een woeste plaats. En als hij dan tegen hen zegt, blijft hier en rust een weinig. Nu, dat gaat dan over lichamelijk uitrusten en misschien ook wel wat geestelijk uitrusten. Want alles wat er gebeurd is, dat kan op die discipelen en op hun geest ook zoveel indruk gemaakt hebben dat ze het echt eens allemaal even moeten verwerken. Maar het is niet de bedoeling van de Heer Jezus geweest om zijn discipelen daar nu te laten en dat dat nu een rust is voor altijd. Ze gaan daarna weer verder, hoe lang die rust geduurd heeft, hoe lang die pauze geduurd heeft. Eén dag of misschien nog minder dan een dag, ik weet het niet. Maar het was maar een onderbreking. En zo zijn er ook van die onderbrekingen die de Heere in geestelijk opzicht aan zijn volk geeft. De zondag is ook zo'n onderbreking. Kan inderdaad door het werk van Gods genade als zo'n onderbreking, als zo'n pauze worden ervaren. Ook in geestelijk opzicht. Als de Heere dat geeft dat we hem mogen ontmoeten in zijn huis. En dat we verkwikt mogen worden en onderwezen worden door zijn woord. En als hij ons op die zondag in de dienst des Heeren als het ware nieuwe moed en nieuwe krachten geeft. Dan kunnen we daarna weer verder met onze dagelijkse arbeid. Maar ook, en daar gaat het nu even meer om, dan kunnen we weer verder in het strijdperk. Dan kunnen we weer verder, om een ander beeld te gebruiken, in de loopbaan. Hebreeën 12. Maar dat zal toch iedere keer weer de werkelijkheid zijn in het leven van Gods kinderen. De loopbaan. Het strijdperk. En als God ze er eens even uithaalt, zeker, dan bewijst hij hen zijn goedheid. Dan verkwikt hij hun ziel, dan geeft hij als de herder zijn schapen inderdaad eens een ogenblik gelegenheid om zich neer te leggen in de grazige weiden. Dan voert hij wel eens een ogenblik aan zeer stille wateren, maar daarna moeten ze verder. Ze moeten zelfs door het ravijn heen, ze moeten zelfs nog door allerlei diepten van verschrikking heen. De strijd is nog niet ten einde en iedere keer klinkt de roep. Zoals je die in het boek Micha bijvoorbeeld verwoord vindt. Hier is de rust niet. Bunyan gebruikt dat woord van Micha in zijn christenreis om eventjes te illustreren via het hele beeld wat hij natuurlijk uitwerkt van die pelgrimsreis van Christen, om even te illustreren hoe de Heere op die pelgrimsreis, naast allerlei moeite die ze moeten doormaken en naast allerlei strijd die ze moeten voeren, en u weet dat ook wel als u het boek kent, dan ontmoet hij Apollyon en dan heeft hij weer een ontmoeting met verleiders die hem op een dwaalweg proberen te brengen, en al in het begin van de weg heeft hij meneer Wetties ontmoet, die hem via de wetzalen wil laten worden, met alle verschrikkingen die hij daarin ondervindt. Maar te midden van al die strijd en te midden van al die worstelingen en te midden van al die dingen die hem zo vermoeid kan maken, heeft Bunyan getekend dat hij op een gegeven ogenblik ook in het paleis Sierlijkheid in een kamer mag slapen. Een kamer die uitzicht geeft op de zonsopgang. En daar mag hij een ogenblik uitrusten in de kamer die vrede heet. Nou, zo geeft God dat ook. In het leven van de zijnen. Dan mogen ze echt wel eens even afstand nemen. Dan zijn ze er wel eens even bovenuit. Dan geeft de Heere iets van zijn goedertierenheid te smaken. Dan geeft de Heere iets te beleven van het feit dat hij de overwinning al behaald heeft. Dan geeft de Heere iets te zien van het feit dat hij al de vijanden verslagen heeft. En dat zij in zijn overwinning rust mogen vinden. Dan mogen ze wel eens uitrusten. In de vrede. Dan mogen ze wel eens uitzien. En die kamer in dat paleis die zag uit naar het oosten, naar de zonsopgang. Maar de volgende morgen hoort Christen zeggen, hier is de rust niet. Voor die ene nacht wel. Voor die korte periode wel, voor die pauze wel, maar niet voor altijd. Hij moet weer verder en hij moet weer verder met al de wederwaardigheden die hij nog mee zal maken op zijn pad. En met alle twijfels die hem nog zullen bespringen en met alle angsten en alle conflicten die hem allemaal nog zullen ontmoeten. En zo geeft God het de zijnen ook bij tijden te ervaren. Kent u dat? Waar het leven, het ware leven met God en uit Gods geest is, daar weten we van zulke pauzes. Het zij in Gods huis, het zij aan de avondmaalstafel, het zij in de overdenking van de Heere, in de nachtelijke uren bijvoorbeeld, het zij in de binnenkamer, het zij in het lezen en het overdenken van zijn woord of van iets dat ons kan helpen om dat woord beter te verstaan. Maar dan zijn er van die momenten, korter of langer, waarin de rust geschonken en genoten wordt. En dan is het goed nabij God te wezen. Dan is er vrede. Vrede heet die kamer in Paleis Sierlijkheid. Dan is er vertrouwen in de ziel. Dan is het stil van binnen. Dan is er iets van, ja, dan is er iets van het begin van de eeuwige rust. Het begin van de eeuwige Sabbat. Zo in alle stilte, met een ziel die naar de Heere uitgaat, naar zijn onderwijs te mogen luisteren en zijn stem te mogen horen. Zo met een ziel door onrust voortgedreven misschien al een hele tijd, in zijn ogenblik te mogen vertoeven aan de voeten van die gezegende zaligmaker, die zelf onderwijs gaat geven in het volbrachte werk van Golgotha. Hier wordt de rust geschonken. Maar het is maar een pauze. En het is, wat die beleving van die rust en van die vrede betreft, slechts het beginsel. De loopbaan wacht weer. En alles wat ermee samenhangt, komt er dan nooit een eind aan? En zo gaat er een verlangen ontstaan naar de blijvende rust. En zo wordt dat woord, en dat gebruikt de apostel in Hebreeën 4, zo wordt dat woord waar, zo wordt dat woord van belang. Er blijft dan een rust, een sabbatsrust over. Een rust waar geen eind meer aan komt. Niet een pauze voor een ogenblik, maar een eindeloze rust. Die blijft nog over. Die staat nog uit. Dat komt nog. De permanente vrede. Wanneer zal dat dan zijn? Ja, dat zal natuurlijk zijn als dat alles wat hier de vrede stoort en wegneemt, weg zal zijn. Als die boze en verdorven natuur er niet meer is. Als dat ongelovige bestaan er niet meer is. Als de verleidingen en de verzoekingen er niet meer zijn. Als alles overwonnen is. Dan geen moeite en geen zorgen meer. Dan geen zonde meer, geen struikeling meer. Daar, in die rust die voor het volk van God nog uitstaat, nog overblijft, in de toekomst beleefd zal worden. Daar hoeft niet meer gestreden te worden tegen de zonde. Daar hoeft niet meer gebeden te worden om bewaard te worden in de uren der verzoeking. Daar hoeft ook geen traan meer geschreid te worden over het feit dat we de meester weer verloochend hebben. Of dat we weer in ongeloof ons van hem hebben afgekeerd. Of dat we weer in hardleersheid en in dwaasheid en in duisternis zijn woord of naast ons neergelegd hebben of helemaal verkeerd begrepen hebben. Daar geen twijfel meer. Daar ook nooit meer een blik van Gods ongenoegen. Daar zijn al de eerste dingen weggedaan. En daar blijft alleen maar over de rust en de vrede en de eeuwige blijdschap en de erfenis in het licht met alle heiligen. Wat zal dat dan voor een rust zijn? Niet, en zo moeten we het ons dan maar indenken, niet indenken, niet een rust van niets doen. Mag ik u nog even wijzen op dat ene woordje. Alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvangen. Dat woordje alzo. Dat slaat terug op het voorgaande. Dat slaat terug op dat hele sabbatsgebod. Wat doet een mens op de sabbat? Ja, hij laat zijn dagelijkse werk liggen. Ja, maar wat doet hij? Wat is de activiteit op de sabbat? Wat zagen we een vorige keer? Naastig tot de gemeente Gods komen. Dat is ook werk, maar dat is een heilig werk. En daarom een zeker geoorloofd werk. Het woord van God horen, sacramenten gebruiken, de Here openlijk aanroepen, de arme christelijke handreiking doen. De rust op de sabbat, de rust op de rustdag is geen rust van niets doen. Maar het is de rust van iets anders doen. Het is de rust van het in de dingen van de Here bezig zijn. Het is de rust van het ons verlustigen in God en in zijn woord en in zijn dienst. Alzo de eeuwige sabbat aanvangen. De rust die er overblijft voor het volk van God, dat zal ook een rust zijn van werkzaamheden. Maar dan de werkzaamheden in Gods gemeenschap. De werkzaamheden van het als priesters en als koningen God dienen in alle eeuwigheid. De werkzaamheden van het de lof des Heren verbreiden van nu aan tot in eeuwigheid. De werkzaamheden van het onderzoeken van de diepten Gods. De werkzaamheden van het echt studeren in het wezen, in de persoon, in de werken, in de wijsheid van God. Waar we hier op aarde zo moeilijk zicht op kregen en waar we zo nog moeilijker vat op kregen, omdat ons verstand zo verduisterd is en we zo weinig inzicht hebben, ook zelfs met een door de geest verlicht verstand, nog maar zo weinig kunnen verstaan en doorgronden van de verborgenheid van de godzaligheid en van het heilswonder dat de Heere van eeuwigheid een weg der verlossing heeft uitgedacht en de middelen gegeven en dat hij vanuit zijn vrijmachtig welbehagen uit eeuwige grondeloze liefde zich een gemeente verkoren heeft en dat de Zoon zich borg gesteld heeft om dat volk te verlossen, zijn dat dingen die we begrijpen, gemeente? Maar denkt u dat de verloste kerk niet met alle begeerte bezig zal zijn om die dingen te bestuderen en kon het zijn te doorgronden? De geest, zo staat er van de Heilige Geest geschreven, die doorzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En als een mens door de geest geleid wordt, dan begint hij daar ook lust in te krijgen en zin in te krijgen. En wat hier op aarde vaak nog zo weinig gelukt, omdat we zo vaak de Bijbel moeten toesluiten en zeggen, ik begrijp het niet. En ook zo vaak moeten erkennen dat de wonderen Gods ons verstand zo ver te boven gaan. Wat zal een mens in de hemel gaan doen als zijn verstand groter en inhoudrijker geworden is? Wat zal een mens gaan doen met de toegenomen capaciteiten? Want u moet erop rekenen, al de capaciteiten zullen toenemen. De capaciteit om God lief te hebben zal oneindig groter zijn dan wat we hier op aarde ooit hebben bezeten. De capaciteit om de Heere lief te hebben en te gehoorzamen zal veel groter zijn dan hier op aarde ook. Maar de capaciteit, de bekwaamheid om te doorgronden, om te doorzoeken, oh, dan zal een mens zijn hart mogen ophalen. En daar zal echt dat sabbatswerk geschieden mogen, wat hier op aarde altijd zo gebrekkig gebleven is. Dat zal de werkzaamheid van de eeuwige rust zijn. En daar zal een mens vreugde aan beleven en vrede in hebben en de goddelijke goedkeuring over ontvangen. Wel, gemeente, wat doen wij nu om die rust te beërven? In Hebreeën 4, daar lezen we ook weer een aansporing. Gaat het over die rust die overblijft voor het volk van God? Laat ons dan benaarstigen om in die rust in te gaan. Ons benaarstigen. Je kan ook denken aan het woord van de Heer Jezus in Lucas 13. Strijd om in te gaan. Ja, het zal best moeite kosten. Want we hebben onszelf er niet in mee. En we moeten nog heel wat overwinnen. Maar het is toch de moeite wel waard om die moeite allemaal op de koop toe te nemen. Als we mogen strijden om in te gaan. En ons benaarstigen om in die rust in te gaan. Het is de moeite wel waard, zeker ook als we letten op wat de Heere weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen, om dat heilgoed na te jagen en om er dagelijks, om er bij dag en bij nacht bij God om te worstelen. Nu is het te verkrijgen. Nu, in het heden der genade, straks als de dag gesloten is, voorbij is, die dag van het heden der genade, dan wordt het ons niet meer aangeboden en dan kunnen we er ook niet meer om strijden en ons om benaastigen, dan is de tijd voorbij. En dan is het niet genoeg als je een vage hoop hebt gehad. Daar kun je het niet mee wagen. We moeten klaarheid en zekerheid en vastigheid hebben. Dat we bij dat volk Gods behoren. En dat die sabbatsrust voor ons overblijft. En daarom laten we dan afleggen alle last der zonde die ons lichtelijk omringt. En laten wij zoeken naar dat heil. En staan naar die genade die in Christus is. En als wij door genade God in beginsel mogen kennen en die pauzes in ons leven ook kennen. En weten dat de Heere in zijn genade en in zijn ontferming op ons heeft neergezien. Laat dan die toekomst ook eens wenken. En laten wij eens naar die toekomst echt mogen heen leven. En laten we de tijd die God ons geeft goed en nuttig mogen gebruiken om onze ziel te oefenen in datgene wat straks komen gaat. Hier gebrekkig zeker, straks volmaakt. Maar laten we onze ziel toch oefenen in dat hemelse werk om nu al te onderzoeken. En nu al God te dienen en lief te hebben en te prijzen en te eren. Om dan straks ten volle te mogen genieten. De vervulling van al de dierbare beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Amen. We zingen Psalm 16. Het zesde vers. Samen danken. Genadige en barmhartige God, u maakt het wel met al uw volk en kinderen en u geeft ze straks ook die sabbatsrust. En u geeft ze hier op aarde ook af en toe die pauze, een ogenblik waarin ze zich toch echt mogen verlustigen in u de Heere en vrede mogen ondervinden in hun eigen hart, in de ontmoeting met u, zodat ze dat ook kunnen zeggen: het is mij goed nabij God te wezen. Heren, en zo zult u het vooral de uwen wel maken, maar daar zijn ook andere dingen in uw woord die gij hen voorhoudt. Niet alleen de belofte, niet alleen de garanties dat u het wel zult maken, maar daar staan vooral degenen die u vrezen ook die aansporingen om de begeerlijkheden van het vlees niet te volbrengen. En om hun leden niet te stellen tot wapenen der ongerechtigheid. Heer, en dat is uw heilig recht. Geef dat dat maar heel diep in de ziel geschreven mag staan. Dat u er recht op hebt, dat al degenen die u leerden vrezen, nu ook wandelen waardiglijk het evangelie. Dat u er recht op hebt dat hun hart, hun hele leven, de uitgangen van hun hart er voor u zullen zijn. Heere, geef dat dat maar te beleven ook. En dat de Heilige Geest dan ook meer en meer in de harten zal werken. En dat de Heilige Geest meer en meer zal vernieuwen en heiligen en toerusten tot de ware dienst van God. Heere, elke zondag worden we eraan herinnerd. De Sabbat als teken dat we zullen rusten van onze boze werken. Wij bidden van u dat u uw woord ook zegenen wilt voor hen die vreemdelingen van uw genade zijn. Heren, dat hoeft toch zo niet te blijven. Er is bij u toch zoveel genade, er is bij u toch een almachtige kracht, waardoor u het hardste hart kunt verbreken in een ogenblik. En waardoor u mensen gewillig kunt maken om in uw wegen te wandelen. En inderdaad te preken met de zonde. Een mens zal dat in eigen kracht niet kunnen. We zullen het van nature niet eens willen. Maar Heer, als u spreekt, dan is het er. En als u gebiedt, dan staat het er. Als u schijnt met uw licht in het hart, dan is het licht. Dan kan niemand het meer weren en tegenhouden. En dan wordt de mens er nog gewillig bij gemaakt. Ook Heere, doe die dingen ook in ons midden. En wilt gij zo uw wonderen nog een gedachtenis maken. Gedenk ons in de week die wij ingegaan zijn. Wie wij ook zijn. Wat we ook te doen hebben. Wat er ook op ons pad komt. Wat de wederwaardigheden ook zullen zijn. Welke zorgen we misschien ook meedragen. Welke strijd, misschien ook een innerlijke strijd we hebben te voeren. Heere, gedenk ons alle. En neem ons alle voor uw rekening. En laat uw genade ons op ons levenspad vergezellen. En bewaar ons voor alle kwaad. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 12e vers, ik zal dan gedurig bij u zijn. Gaat thans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.